Hallo en goedemiddag. Welkom bij de podcast van het project Omgaan met informatiestoornis. Ik ben Fenna, een op AI gebaseerde stem van Voicemaker, en samen met mijn collega Maarten zullen we je begeleiden door de 7 trainingsmodules van dit Erasmus Plus project. Hier zullen we je informeren over de eerste module, die gaat over het verhogen van je bewustzijn over nepnieuws, hoaxen en informatiestoornis. Leun achterover, ontspan en geniet van deze sessie. Maar eerst een hint. Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze podcast weerspiegelt alleen de mening van de auteurs en de commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat van de daarin opgenomen informatie wordt gemaakt. So, here we go. Wat is informatiestoornis? Informatiestoornis is de overkoepelende term voor 3 soorten misleidende en / of schadelijke informatie. Ten eerste, misinformatie. De informatie is onjuist, maar er is geen bedoeling om schade aan te richten. Misinformatie is voornamelijk gebaseerd op onwetendheid en persoonlijke vooroordelen. Deze kunnen leiden tot verkeerde interpretaties die, wanneer gedeeld, desinformatie creëren. Ten tweede, desinformatie. De informatie is onjuist en is bedoeld om schade aan te richten. Desinformatie kan een groot probleem zijn, bijvoorbeeld wanneer een mediakanaal nepnieuws verspreidt. Echter, desinformatie kan ook in kleinere gevallen voorkomen, zoals bedrijven die valse beoordelingen achterlaten voor hun eigen producten of diensten, of artikelen die sensationele, schokkende titels gebruiken om mensen te misleiden om erop te klikken. Ten derde, malinformatie. De informatie is waar, maar er is de intentie om schade aan te richten. Bijvoorbeeld, malinformatie kan het verzamelen van persoonlijke informatie via phishing zijn, maar ook het gebruiken van deze persoonlijke informatie voor doxing, identiteitsdiefstal of het besmeuren van iemands reputatie. Voordat we verder gaan, laat me snel een uitstapje maken naar de theorie van gepland gedrag, want dan is het makkelijker om de impact te begrijpen die nepnieuws heeft op mensen. De theorie van gepland gedrag legt uit hoe mensen tot een bepaald gedrag komen. Om dit gedrag uit te voeren, moet men de intentie hebben. Intentie wordt gecreëerd door een combinatie van 3 factoren. Als eerste, persoonlijke overtuigingen. Als tweede, sociale invloed. En als derde, de perceptie van gedragscontrole.
Een overtuiging is een idee dat iemand als waar beschouwt. Overtuigingen kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals iemands eigen observaties of experimenten, de adoptie van culturele en maatschappelijke normen, zoals religie, of wat anderen hen vertellen, bijvoorbeeld op school of op de radio. De sociale omgeving speelt ook een belangrijke rol bij het gedrag. De meeste sociale groepen hebben hun eigen subjectieve idee van hoe ze zich passend moeten gedragen. Dit zijn normen die een essentieel onderdeel zijn van de identiteit van de sociale groep. Om deel uit te maken van de groep is het nodig om zich aan deze subjectieve normen te houden. Dit kan ertoe leiden dat mensen hun gedrag veranderen, ofwel opzettelijk of onopzettelijk, om aan deze normen te voldoen. Wanneer de identiteit van een groep is om bepaalde onbetrouwbare mediakanalen te volgen of bijvoorbeeld bepaalde onbewezen, samenzwering, theorieën te geloven, zoals het geval is bij veel online gemeenschappen, zullen nieuwkomers een sterke neiging hebben om zich aan te passen. Er zijn ook andere manieren waarop de omgeving iemands gedrag van het geloven in onjuiste informatie kan beïnvloeden. Mensen hebben de neiging om minder moeite te doen of minder kritisch te denken wanneer ze in een groep zijn. We noemen dit sociale luilakkerij. Of groepsleden kunnen de attitudes en overtuigingen van een persoon beïnvloeden door communicatie en argumentatie. Ook wanneer groepsleden vragen om een verandering in gedrag, is de persoon meer bereid om gehoor te geven. Als conclusie kunnen we zeggen dat door deze factoren een persoon een grotere kans heeft om informatie te accepteren als zogenaamde waarheid wanneer de meerderheid van hun sociale groep in deze informatie gelooft. De derde factor die Fenna noemde, was de perceptie van gedragscontrole. Dit verwijst naar iemands perceptie van de gemakkelijkheid of moeilijkheid van het uitvoeren van het gewenste gedrag. Het staat nauw in verband met zelfeffectiviteit, wat iemands geloof is in hun vermogen om een doel te bereiken.
In het geval van het geloven in onjuiste informatie kan deze perceptie van controle worden beïnvloed door de volgende 6 factoren. Ten eerste, een gebrek aan geloofwaardige bronnen. Wanneer iemand alleen informatie krijgt van onbetrouwbare bronnen, is de kans groter dat ze onjuiste informatie tegenkomen. Zonder tegenstrijdige informatie is de onjuiste informatie waarschijnlijker om als waarheid te worden geaccepteerd. Ten tweede, beperkte kennis of expertise. Zonder achtergrondinformatie wordt het gemakkelijker om onjuiste informatie als waarheid te accepteren. Ten derde, gebrek aan mediawijsheid, wat een ontoereikend begrip is van hoe informatie kritisch te beoordelen en te evalueren. Ten vierde, emotioneel redeneren. Emoties beïnvloeden het redeneren. Wanneer een persoon sterke emotionele banden heeft, zijn ze misschien eerder geneigd om informatie te accepteren die dit emotionele toestand ondersteunt, zelfs als deze onjuist is. Ten vijfde, bevestigingsbias. Dit is de neiging om informatie die bestaande overtuigingen bevestigt sneller te accepteren dan andere informatie, zelfs als de informatie onjuist is. Tot slot, de zesde factor, cognitieve snelkoppelingen. Mensen denken niet altijd kritisch over alles na, soms gebruiken mensen heuristieken of snelkoppelingen. Iedereen doet dit, maar wanneer het in de verkeerde situatie wordt gebruikt, kan het acceptatie van onjuiste informatie veroorzaken. Dit is vooral aanwezig wanneer het onderwerp niet als belangrijk wordt beschouwd. Wat voor vaardigheden heeft men nog om geloof in misinformatie of desinformatie te herkennen? Blijf op de hoogte van populaire verhalen in de media, zodat je op de hoogte bent van wat er speelt in desinformatie. Wees waakzaam voor rode vlag signalen. Dit zijn tekenen die wijzen op radicalisering, wat vaak het gevolg is van het geloven in desinformatie. Maarten zal nu enkele voorbeelden bespreken om te laten zien hoe deze signalen eruit kunnen zien.
Belangrijk is om te benoemen dat deze lijst van voorbeelden geen uitputtende lijst is en dat rode vlagsignalen in heel veel vormen en maten kunnen voorkomen. Hier zijn enkele voorbeelden van rode vlagsignalen. Het gebruik van problematische uitspraken of een taal die bekend staat als geaffilieerd met desinformatie of radicale groepen, bijvoorbeeld het benadrukken van wij tegen zij verdeeldheid, gerelateerd aan etniciteit of religie bijvoorbeeld. Een toenemend gevoel van verbondenheid met een bepaalde politieke, religieuze of etnische groep, of juist het gevoel hebben dat ze nergens bij horen. Het verbreken van oude vriendschappen ten gunste van nieuwe vrienden uit een radicale groep. Veranderingen in stemming en / of zichzelf isoleren. Opvallende veranderingen, bijvoorbeeld in schoolprestaties of afwezigheid. Betrokkenheid bij nieuwe, andere vrije tijdsactiviteiten dan eerst. Deelnemen aan demonstraties. Een afwijzende houding ten opzichte van de maatschappij en autoriteiten. En als laatste, radicale veranderingen in kleding of uiterlijk. Wanneer je verontrustende meningen, uitspraken of argumenten hebt waargenomen, probeer dan een dialoog daarover te starten. Meer hierover is te vinden in module 4, Dialoog mogelijk maken.
We hopen dat je genoten hebt van deze podcast. Er wachten nog 6 andere podcasts van de trainingsmodules op je. Als je echter geïnteresseerd bent om meer te horen over nepnieuws in het algemeen, raden we je aan om de richtlijnen voor eerste lijnwerkers te downloaden. In 5 hoofdstukken word je ondergedompeld in de spannende wereld van informatieproductie en informatieproblemen. Dit alles is slechts een muisklik verwijderd.